Goedenavond gemeente, gasten, belangstellenden, hartelijk welkom in deze eredienst waarin onze eigen predikant dominee Trampen zal voorgaan. De kerkraad heeft voor u de volgende afkondigingen. Volgende week zondag 20 juli hoopt in de morgendienst dominee Trampen voor te gaan. In deze dienst zal proponent E. Bogert bevestigd worden tot predikant met een bijzondere opdracht. 'Smiddags om 14:30 is de intrededienst waarin dominee E. Bogert zal voorgaan. De collecte voor vandaag. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie te baten van de Stichting Ontmoeting. De tweede en de derde collecte zijn bestemd voor de kerk. De kerkraad wens iedereen een gezegende dienst, zowel hier in de kerk als alle die op afstand met ons verbonden zijn.
Onze hulp en enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit loslaat enig werk dat zijn goddelijk hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen van de aarde. Amen. Gemeente, laten we samen gaan zingen uit het eerste gezang, de versen 1, 2 en 7. Mijn ziel herdenkt met heilig beven hoe God met majesteit bekleed zijn wet op Horeb heeft gegeven. Wat er verder volgt, 1, 2 en 7 van het eerste gezang.
Thank you.
Gemeente in verbondenheid met de kerk van alle eeuwen en alle plaatsen doen we belijdenis van het geloof met de woorden van het apostolicum. Laten we een antwoord daarop zingen uit Psalm 119, vers 7, met de regels: uit al de schat van het grote wereld rond is nooit die vreugde in mijn gemoed gerezen die ik steeds in uw getuigenissen vond. 7 van 119, na het amen op de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de diepte van de hel, op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten wij de Heere bidden om zijn zegen over ons samen zijn. Heere, nu we hier onze plek hebben mogen innemen, die u ons geeft en waarvoor u de dank toekomt, mogen we u vragen: neig ons hart. Voeg het samen tot de vreze van uw naam. Ons hart is in zichzelf zo onbuigzaam. Maar als u één druppel van uw liefde erin laat vallen, dan gaat het als vanzelf. Dan gaan wij ons neigen tot u, ons richten op u. En dan wordt het ons grote verlangen om voor u te leven en u te dienen. Voeg al wat in ons is samen, onze gedachten, onze gevoelens, het diepste van ons innerlijk, u weet wat erin omgaat. Voeg alles tot één, opdat we niet dubbelhartig zouden zijn, maar doorzichtig, en we u erin mogen laten kijken, en dat we met al wat in ons is, het verlangen mogen hebben om u te vrezen. Niet slaafs, want dan gaan we kruipen. En dat komt u niet toe. Maar kinderlijk. Dat kan alleen door het geloof, Heere. Dat u zelf toch werkt. Waarvoor u uw woord gebruikt. Wij brengen onszelf niet tot geloof. Het is een gave van u. Laat ons er zielsgelukkig mee zijn. Want als we het toch zelf zouden moeten doen. Als we toch onszelf tot leven zouden moeten wekken. Dan zou hetzelfde zijn als dat iemand in een moeras verzinkt. En zichzelf aan de eigen haren eruit moest zien te krijgen. Maar zo bent u niet, Heere. U staat niet aan de kant. En geeft u een bevel. U komt erin. In de nood. En u bent een redder. Die afdaalt in het ravijn. En die alles werkt. Een volkomen zaligmaker is. Die ook het geloof schept. En dan zo dat we op u mogen zien. En weten. Hij voor mij. Als een zaligmaker naar het kruis. Ja, dan gaat het gebeuren, Heere. Dan neigt u onze harten. En dan voegt u ons samen. Tot de vrees. Van uw naam. Geef het onze jonge mensen. Geef het de ouderen. We bidden voor elkaar. Ook zij die thuis meeleven. Heb dank dat dat mogelijk is. Wilt u uw hand op hen leggen. En geeft u zo al wat nodig is. Heere, mag deze dienst uitmonden. In de eer van uw naam. Het is een gevoelig thema. Waarover we spreken. En toch zo belangrijk. Mogen we het open doen. Eerlijk, maar ook in liefde, schuilend achter u, leidt ons dan door uw Heilige Geest. Heer, we bidden het u, uit genade om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij openen de schriften in het eerste Bijbelboek, Genesis, hoofdstuk 39. En aansluitend wil ik graag met u lezen opnieuw zondag 41 over het zevende gebod. U zult niet echt breken. Eerst Genesis 39. En daar luidt het woord van de Heere als volgt. Het komt tot ons. En de Heere spreekt als volgt. Jozef nu werd naar Egypte afgevoerd. En Potifar, een hoveling van Farao, een overste der trawanten, een Egyptisch man, kocht hem uit de hand van de Ismaëlieten, die hem derwaarts hadden afgevoerd. En de Heere was met Jozef, zodat hij een voorspoedig man was. En hij was in het huis van zijn heer, de Egyptenaar. Als nu zijn heer zag dat de Heere met hem was, en dat de Heere al wat hij deed door zijn hand voorspoedig maakte, zo vond Jozef genade in zijn ogen en diende hem. En hij stelde hem over zijn huis en al wat hij had gaf hij in zijn hand. En het geschiedde van toen af dat hij hem over zijn huis en over al wat het zijne was gesteld had, dat de Heere het huis van de Egyptenaar zegende, om Jozefs wil. Ja, de zegen des Heere was in alles wat hij had, in het huis en in het veld. En hij liet alles wat hij had in de hand van Jozef, zodat hij met hem van geen ding kennis had, behalve van het brood dat hij at. En Jozef was schoon van gedaante en schoon van aangezicht. En het geschiedde na deze dingen, dat de huisvrouw van zijn heer haar ogen op Jozef wierp. En zij zei, lig bij me. Maar hij weigerde het. En zei tot de huisvrouw van zijn heer, zie, mijn heer heeft geen kennis met mij wat er in het huis is, en al wat hij heeft, dat heeft hij in mijn hand gegeven. Niemand is groter in dit huis dan ik, en hij heeft voor mij niets onthouden dan u, daarin dat u zijn huisvrouw bent. Hoe zou ik dan dit een zo groot kwaad doen en zondigen tegen God? En het geschiedde als zij Jozef dag op dag aansprak, en hij naar haar niet hoorde om bij haar te liggen en bij haar te zijn. Zo gebeurde het op zulke dag dat hij in het huis kwam om zijn werk te doen. En niemand van de lieden des huizes was daar binnenshuis. En zij greep hem bij zijn kleed en zei, lig bij me. En hij liet zijn kleed in haar hand en vluchtte en ging uit naar buiten. En het geschiedde als zij zag dat hij zijn kleed in haar hand had gelaten en naar buiten was gevlucht. Zo riep zij de lieden van haar huis en sprak tot hen zeggend, zie, hij heeft ons de Hebreeuwse man ingebracht om met ons te spotten. Hij is tot me gekomen om bij me te liggen. En ik heb geroepen met luider stem en het geschiedde als zij hoorde dat ik mijn stem verhief en vluchtte en ging uit naar buiten. En zij legde zijn kleed bij zich totdat zijn heer in zijn huis kwam. Toen sprak zij tot hem naar diezelfde woorden, zeggende, de Hebreeuwse knecht die u ons hebt ingebracht is tot mij gekomen om met mij te spotten. En het is geschied als ik mijn stem verhief en riep, dat hij zijn kleed bij me liet en vluchtte naar buiten. En het geschiedde als zijn heer de woorden van zijn huisvrouw hoorde, die zij tot hem sprak, zeggende, naar dezezelfde woorden heeft hij mij uw knecht gedaan, zo ontstak zijn toorn. En Jozefs heer nam hem en leverde hem in het gevangenhuis, ter plaatse waar de gevangenen van de koning waren, alzo was hij daar in het gevangenhuis. Maar de Heere was met Jozef en wendde zijn goedertierenheid tot hem en gaf hem genade in de ogen van de overste van het gevangenhuis. En de overste van het gevangenhuis gaf al de gevangenen die in het gevangenhuis waren in Jozefs hand. En al wat ze daar deden, deed hij. De overste van het gevangenhuis zag gans op geen ding dat in zijn hand was, omdat dat de Heere met hem was. En wat hij deed, dat deed de Heere wel gedijen. Hij maakte het voorspoedig. Tot zover de schriftlezing. Aansluitend wil ik graag met u lezen zondag 41. En wel vraag en antwoord 108 en 109. En daar lezen we als volgt. Wat leert ons het zevende gebod? Dat alle onkuisheid van God vervloekt is. En dat wij daarom, haar van harte vijand zijnde, kuis en ingetogen moeten leven. Het zij in de heilige huwelijke staat of daarbuiten. Verbiedt God in dit gebod niet meer dan echtbreken en dergelijke schandelijkheden? Omdat ons lichaam en ziel tempels van de Heilige Geest zijn, zo wil hij dat wij ze beide zuiver en heilig bewaren. Daarom verbiedt hij alle onkuise daden, gebaren, woorden, gedachten, lusten en al dat wat de mens daartoe kan trekken. Tot zover. Laten wij, voordat wij overgaan tot de behandeling van deze zondag en ook dit schriftgedeelte, met elkaar eerst gaan zingen en wel uit Psalm 63, tweede en derde vers. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijk ogen. En ook het derde, 2 en 3 van Psalm 63. Gemeente, het is een van de mooiste gaven die de Heere ons geeft. De gave van seksualiteit. De omgang tussen man en vrouw in liefde, in overgave aan elkaar, geestelijk, lichamelijk. Een prachtig geschenk. Een geschenk dat vraagt om teerheid, geborgenheid en vertrouwen. En tegelijkertijd is het ook waar, als er één gave is die wordt bezoedeld en misbruikt, dan wel deze. Seksualiteit is verworden, geperverteerd, een consumptieartikel. Een middel om je lusten te bevredigen. Niet het minst ook door de komst van digitale media. En waarom wij ook wel zijn gaan spreken over een verseksualiseerde samenleving. Hoe kun je je in zo'n samenleving rein bewaren? Dat is de vraag die ik vanavond naar aanleiding van zondag 41 van de Heidelbergse Catechismus wil behandelen. Met u, ouderen, maar ook met jullie, jonge mensen. Wat zegt de Heere hier nu over? En waarom geeft Hij nu dit mooie geschenk? Wat is de waarde ervan? En hoe wil Hij dat we ermee omgaan? Welke normen horen daarbij? Ik wil dat ook doen met het oog op wat onder jongeren, maar ook onder ouderen, leeft. Met oog voor hun vragen, jullie vragen en ook jullie worstelingen. Want dit onderwerp kan veel bij jullie losmaken, jonge vrienden. En ik denk dat ik dat ook wel een klein beetje kan begrijpen. Ik ben zelf ook jong geweest. En met vrienden opgetrokken, vriendinnen. We hebben 5 kinderen. En we hebben ook met veel jongeren gesproken over dit onderwerp. En je kunt, als het gaat over seksualiteit, kampen met velerlei gevoelens, hè? Onzekerheid. Schaamte. Schuld, omdat je er niet goed overweg mee gaat of bent gegaan in je leven. Ook eenzaamheid, omdat je ernaar verlangt, maar het je niet gegeven is of niet mogelijk is. En je zou er ook misschien wel graag met mensen over willen spreken, maar je durft het niet. Het is altijd toch wel een onderwerp waarbij, en dat is ook goed, hè, een zekere schroom is. Nu, vanavond enkele lijnen, het is maar aanstippen. Ik zou al meerdere diensten eraan willen wijden, maar dat gaat niet. Maar enkele lijnen vanuit het woord willen aanwijzen naar elkaar toe. Met als thema jezelf rein bewaren in een verseksualiseerde samenleving. Ook naar aanleiding van wat we hebben gelezen bij Jozef, Genesis 49. In de eerste plaats, waarom is het goed om jezelf rein te bewaren? En ook in te gaan op, nou, waarom geeft de Heer seksualiteit? Het doel ervan. En hoe wil Hij dat we ermee omgaan? In de tweede plaats, waarom is het moeilijk om jezelf rein te bewaren? Dat ligt ook wel voor de hand, hè? We liggen in een samenleving vol met, ja, seksualiteit lijkt wel het belangrijkste te zijn in het leven van veel mensen. En waarom is het moeilijk om jezelf rein te bewaren? Dat is het tweede. En het derde, wat geeft nu kracht om jezelf in zo'n samenleving rein te bewaren? Dus jezelf rein, zuiver bewaren in een verseksualiseerde samenleving. In de eerste plaats, waarom is het goed dat te doen? In de tweede plaats, wat maakt het zo moeilijk om dat te doen? In de derde plaats, hoe vind je de kracht om dat te doen? Gemeente, zou ik zo'n groot kwaad doen en zondigen tegen God? Dat is wat Jozef uitroept als ze wordt verleid door de vrouw van Potifar om met haar het bed te delen. En reken maar dat die verleiding groot is. Knappe vrouw, is niemand in huis. Het kan zo gebeuren zonder dat iemand erachter hoeft te komen. Maar Jozef biedt weerstand. overspel, groot kwaad. En Jozef doet het niet. Hij houdt voet bij stuk en hij zegt nee tegen een seksuele escapade. Jozef ziet het als een groot kwaad en dat komt omdat hij weet wat de Heere wil. En omdat hij weet, en dat is belangrijk, wat goed is in het oog van de Heere. En dat is zeker ook belangrijk als het gaat om seksualiteit. Dat wij weten wat goed is. En dat wij de gave die de Heere ons geeft op de juiste wijze waarderen, in dankbaarheid ontvangen en ook beseffen dat die gave alleen tot zijn recht komt als wij die gebruiken zoals God dat bedoelt. De Bijbel wijst seksualiteit aan als iets dat goed is. En ze spreekt er ook open over, hè? Niet besmuikt. Niet alsof het eigenlijk iets is dat toch niet zou mogen en misschien wel verkeerd zou zijn. Nee, seksualiteit mag. Maar mits we er wel op een goede, zuivere en ook fijnzinnige manier mee omgaan. Denk aan het Hooglied. Dat boekje dat je midden in je Bijbeltje aantreft, dat op een wat poëtische manier, heel erg poëtisch, dichterlijk, beschrijft de liefde tussen een jonge man en een jonge vrouw. Hooglied heeft ook een geestelijke strekking, zeker. Het ziet op de liefde van de Heer Jezus voor de bruidsgemeente, voor alle die in hem geloven. Maar het heeft ook een letterlijke betekenis. Het gaat daadwerkelijk om de liefde tussen een bruidegom en een bruid die naar elkaar verlangen, hartstochtelijk. En er ook vurig naar uitzien om elkaar lichamelijk te leren kennen. En dat mag. Dat is wat de Heer geeft. En mooi dat hij dat doet. Waarom? Wat is het doel van seksualiteit? Ten diepste gaat het ook om de eer van God. Paulus schrijft dat, 1 Korinthe 10 vers 31, doet alles tot eer van God. Ook met de manier waarop je met seksualiteit omgaat. Dat moet daarop gericht zijn, op de eer van God. En wanneer eer je de Heere? Wel, als je het geschenk dat je ontvangt ook echt als een geschenk uit zijn hand ziet. En dat ook zo erkent. Dan eer je God. En ook als je er dan mee omgaat zoals hij dat wil. Zoals hij dat wil. En wat hij wil is goed. Want God is goed. En wat God wil, dat komt altijd ons welzijn ten goede. Nemen we de wil van de Heere niet ter harte, dan snijden we onszelf altijd in de vingers. Dan berokkenen we onszelf kwaad. Ook met seksualiteit. Als wij dat verkeerd gebruiken, zoals God dat niet wil, dat zeggen we ook wel eens, het kwaad straft zichzelf. Dan geeft dat schade. Nu, wat de Heere wil in zijn, wat de Heere laat zien in zijn woord, is dat hij de gave van de seksualiteit, de lichamelijke omgang tussen man en vrouw, in het bijzonder ook de geslachtsgemeenschap, bestemt binnen de kaders van het huwelijk. Dat is belangrijk. Seksualiteit heeft daar een plaats. Niet erbuiten, erbinnen. Niet voor je trouwdag, na je trouwdag. Blijkt ook uit de instelling van het huwelijk. Als God aan Adam een vrouw geeft, dan roept Adam in typische verbondstaal uit. De man zal zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen. En die twee zullen tot één vlees zijn. Hij zal zijn ouders verlaten en zijn vrouw aanhangen. In de King James versie staat zo mooi, to leave zijn ouders en to cleave, aanhangen zijn eigen vrouw. En samen sluit je een verbond en binnen dat verbond, huwelijksverbond van liefde en trouw, is plaats voor lichamelijke eenheid. En Dat heeft ook alles te maken met het karakter van seksualiteit. En seksualiteit is iets dat heel teer is. Heel innig en heel intiem. De een geeft zich aan de ander en de ander geeft zich aan de een. Het is een overgave. Je zou bijna kunnen zeggen, dat is misschien niet goed uitgedrukt, een soort opgaan in elkaar. Maar een soort versmelting, eenwording. En dat vraagt om veiligheid, hè, geborgenheid, liefde, trouw. Je moet daarvoor elkaar echt van harte lief hebben en helemaal op elkaar aan kunnen. En dat kun je alleen als je elkaar voor het aangezicht van de Heere je ja-woord hebt gegeven. Seksualiteit kan alleen in een band van liefde en trouw. En dat komt omdat seksualiteit niet allereerst gericht is op jezelf, dat denken wij, op eigen behoeftebevrediging. Maar dat is niet zo. Seksualiteit richt zich juist op de ander. Je bent van de ander en je bent er ook voor de ander. En zo staat seksualiteit in dienst van een groeiende, zou je kunnen zeggen, een groeiende eenwording. Van een onderlinge verdieping van de liefdesband die er mag zijn. De Heer heeft de gave van de seksualiteit bestemd voor binnen het huwelijk. Omdat seksualiteit juist ook oog vraagt voor de ander. Wat wil de ander? Wat vindt de ander fijn? En het is ook goed, hè, om als man en vrouw daarover te spreken. Het vraagt natuurlijk openheid. Dat kan ook soms best moeilijk zijn. Maar toch geeft dat ook juist een band. Ook om over deze tere dingen te spreken. Het schiet me opeens in de gedachte wat een moeder van een vriend zei. Collega, oud collega. Sprak ook over deze dingen. En die moeder die zei tegen een vriend van mij. Hij zegt, weet je wanneer een huwelijk goed is? Of een band van liefde? Huwelijk. Als je samen kunt spreken over seksualiteit. En over geloof. Over de omgang met elkaar. Op het meest intieme. En ook als je samen kunt spreken over hoe de omgang is met de Heere. Dat geeft een band. Nu, seksualiteit, dat kan niet, hè, dat voel je wel aan, hè, zonder tederheid en liefde. Liefde ontziet de ander. Liefde respecteert de ander. Liefde leert ook wachten. Nu, seksualiteit bestemt voor het huwelijk. Huwelijk, een verbond tussen één man en één vrouw. En dat blijkt ook uit het feit dat de Heer de kinderzegen eraan wil verbinden. Seksualiteit is wel, zo zeggen we wel, voor de recreatie, dat mag. Ontspanning, recreëren, ontspanning. Maar ook, zeggen we wel, met een moeilijk woord, voor de procreatie. Voor de voortplanting. Die twee, dat hoort er ook bij. Kunnen we ook nog een keer verder op ingaan, gezinsvorming. Maar dat gaan we vanavond niet doen. Maar dat is wel het doel ook van seksualiteit. Recreatie, de vreugde en ook de procreatie. Nu, als je dit tot je laat doordringen, vanuit het woord in je hart, dan wordt ook duidelijk dat het niet goed is en dat de Heer daar ook geen ruimte voor geeft om seksuele omgang met anderen te hebben buiten de band van het huwelijk. Dus niet als je verkering hebt. Ook niet als je al heel lang verkering hebt en zegt, ik weet zeker dat wij voor elkaar bestemd zijn. Nee, dan ook niet. God wil dat niet buiten het huwelijk. Natuurlijk voel je als jongen en meisje, als je verkering hebt, dat je ook lichamelijk naar elkaar toetrekt. Maar dan moet je altijd de grens van de geslachtsgemeenschap in acht nemen. Daar moet je niet overheen. Dat is niet goed. Dat wil de Heere niet. Het is voor jezelf niet goed, voor de ander ook niet. In de verkeringstijd gaat het vooral om de groei van een geestelijke band. Dat je elkaar echt leert kennen. Wie is de ander? En ik zeg ook wel eens tegen jonge mensen vandaag de dag, moet je ook eens vragen aan anderen die jou kennen, ook aan je vader en je moeder, wij hebben verkering, vindt u dat we bij elkaar passen? Zeggen mensen, dat ga ik niet vragen. Moet je wel doen. Vinden jullie dat we bij elkaar horen? Hoe denken jullie daarover? Nou, daar is verkeringstijd vooral voor. Hè? Voor een geestelijk naar elkaar toegroeien. Hoe steekt die ander in elkaar? Hoe is het voor een persoon? En bovenal, hoe is zijn omgang met de Heere? Heeft hij de Heere lief? En zij? Dat is waar verkeringstijd ook voor is. Nou, hoe ver mag je dan gaan in lichamelijk opzicht in verkeringstijd? Nou, ik snap die vraag wel. Wat mag wel, wat mag niet? Ik geef je graag door wat ik las als tiener zelf. Dan kreeg ik een boekje van mijn moeder. Dan moet je eens lezen, zei ze. Dat is mooi, hè? Dat moet je doen, hè? Als ouders. Ik dacht een boekje van Walter Trobisch, Duitse theoloog. En hij schrijft, dat geef ik graag mee, punt waarop het vaak onmogelijk wordt te stoppen in het liefdesspel, is meestal daar waar je naast elkaar ligt en elkaar begint te ontkleden. Dat lijkt me helder, hè? En daarom voegt Walter Trobisch eraan toe, je doet er goed om dat laatste te voorkomen. Doe dat niet, ontkleden, naast elkaar liggen. Nu, seksualiteit is voor binnen het huwelijk en het maakt ook meteen duidelijk dat seksualiteit niet iets is voor op je eentje. Kan je wel mee worstelen, weet ik ook wel. Lees de biografie van Augustinus. Hè? Belijdenissen. Die is daar heel open in. Die worstelt daar ook mee. Hè? Met seksuele gevoelens. Maar toch, het is niet voor op je eentje. C.S. Lewis, bekend schrijver uit Engeland, zegt: seksualiteit is gedeelde intimiteit en daarom is seksualiteit met jezelf ontoelaatbaar en onwenselijk. Dat is seks op een onbewoond eiland. En nogmaals, dat kan moeilijk zijn, maar toch laten we dit ook honoreren, eerbiedigen, voorschrift wat Lewis aangeeft op grond ook van de schriften. En nou, één ding kan ons denk ik wel duidelijk worden, hè? Seksualiteit is voor ons eigen welzijn ingekaderd in de band van het huwelijk, het verbond van liefde en trouw. Niet buiten het huwelijk, in het huwelijk. God wil dus ook niet dat je toegeeft aan verkeerde verlangens, hè, die in je kunnen leven. Misschien wel heel sterk aan verlangens om met een jongen of een meisje het bed te delen. Maar de Heere die wil dat je je lichaam rein bewaart. Je lichaam is ook van hem. Dat zegt Paulus ook. 1 Korinthe 10 vers 13. Niemand kan zeggen dat hij zijn lichaam bezit. Het is, zegt Paulus, van God. Het is niet van jezelf. Het hoort God toe. Je mag het ontvangen, lenen uit zijn hand. En de Bijbel spreekt over op verschillende plaatsen, bewaar je lichaam rein. 1 Korinthe 6 bijvoorbeeld, vers 13. Het lichaam is niet voor de hoererij, maar voor de Heere. Vlucht de hoererij, schrijft Paulus iets verderop. Sla ervoor op de vlucht, zoals Jozef. En als Paulus in Galaten 5 de vruchten van het vlees opsomt, dan begint hij als eerste met seksuele zonde, overspel, hoererij, onreinheid, ontucht. En dat woordje hoererij in het Grieks, daar staat dan letterlijk porneio, porneia. Komt ons woordje porno vandaan. Vlucht voor de porno, zegt Paulus. Wijk van het kwade. En houd seksualiteit in ere. Gebruik de gaven zoals God die heeft bedoeld. Nou, dat is onze eerste gedachte. Waarom is het goed jezelf rein te bewaren? Nou, antwoord, dat is tot eer. Dan eer je de Heer. Tweede plaats, waarom is het nou zo moeilijk om jezelf rein te bewaren? Ik zou bijna zeggen onmogelijk. Dat is ook zo, denk ik. Wie komt er vanavond rein uit? Ik niet. Ik niet. U wel. Waarom is het moeilijk om jezelf rein te bewaren? Antwoord is eenvoudig. Tweeënlei. Het eerste is dit. Wij worden met porneia, porno, omgeven. Op straat, in de media, reclame, muziek. Als je je op straat begeeft of in huis achter je computerscherm, dan lijken berichten en beelden met seksuele, erotische of sensuele beelden, berichten bijna onvermijdelijk. Dat is trouwens ook zo bij Jozef. Misschien viel u het ook wel op toen we het samen lazen. Vers 10, hoofdstuk 39. Hij wordt dag aan dag door die vrouw benaderd. Hè? Dag aan dag. Dat is niet zomaar één keer, dat dacht ik eigenlijk. Die vrouw zegt dat hij één keer zegt van, kom bij mij. Dag aan dag, kom bij mij. Dag aan dag werd hij verleid, steeds weer. En voortdurend sprak ze Jozef zoet gevoelens toe. Ah, kan geen kwaad, man. Eén keertje is toch fijn samen. Niemand die het weet, kom man. Nou, denk hè, knappe vrouw man. Moet je wel optellen. Hè? Wat zegt Jozef? Nee. Oh nee. Maar het betekent wel dat hij ook in een verseksualiseerde omgeving zich bevond. Hè? En dat doen wij ook. En ouders, daar moet je ook bedacht op zijn. Hè? En ook daarin meeleven met je kinderen. Hè? Wat komt er veel op hen af? Laten we daarom ook altijd voorzichtig spreken, hè? Met onze jonge mensen. Maar ik denk wel eens van, hoe, wat een tijd voor hen. Hè? Wat een gevaar, hè? Risico's, verleidingen, ontzagwekkend. Er verscheen een tijdje geleden een boek van een oud parlementslid, Mitte Hilkens, waarin zij ingaat op seksuele vrijheid. En zij gaf dat boek de titel mee, veelzeggend denk ik, Mac Sex. En zij schrijft, vandaag de dag is seks als een snack die je ophaalt bij de Mac. En zo wordt de schone gave van God door vele miljoenen misbruikt. Met alle schadelijke gevolgen van dien. En vooral vanaf de jaren 60 zien we dat in onze samenleving zich een seksuele revolutie heeft voltrokken. En onder die seksuele revolutie, van alle remmen los, alles mag, leef zoals je zelf wil, maakt niet uit, hè, als jij je maar goed bij voelt. Onder die seksuele revolutie ligt een morele revolutie. Namelijk, weg met het woord. Weg. Hè. Wij bepalen zelf wat we doen. En alles mag. En door de techniek, hè, alles kan. Wij zijn tot heel veel in staat. Alles kan, alles mag. Mitte Hilkens zegt, anytime, anywhere. Wanneer ook, waar ook. En alle remmen zijn los, zeker ook door de komst van de anticonceptiva. En ook door de media, niet het minst ook de digitale media. Hilkens spreekt van een pornoficatie van onze samenleving. Ook wel een pornocratie. Maar dat is me toch even aangrijpend eigenlijk, als je erover nadenkt, hè, mannen. Dat wij in zo'n samenleving leven. Waarin de verseksualisering zo diep is doorgedrongen. Ik las, er zijn wat zorgen over de veiligheid van internetverbindingen met alle kabels die liggen op de zeebodem, door de Noordzee heen. Het zijn brede kabels. En onze regering is daarmee bezig om die beter te gaan beschermen. Er komt natuurlijk enorme hoeveelheden informatie door die internetkabels heen. Hè? Een derde daarvan, een derde, porno. Een derde, dat is ongekend. Ik zal wat cijfers noemen. U weet ze wellicht ook, maar toch goed, hè, om daar eens weer bij stil te staan. Hè. Wetenschappelijk onderzoek toont aan 8 op de 10 mannen en 4 op de 10 vrouwen kijkt wel eens porno. Contentinhoud die uitdrukkelijk is bedoeld om seksuele opwinding te veroorzaken. 2 op de 3 mannen en 1 op de 3 vrouwen onder de 25 gaat zeker 1 keer per maand internet op om online porno te kijken. Bijna de helft van de Nederlandse jongens heeft in zijn leven al meer dan 100 pornofilms gezien. 2 op de 10 van hen was jonger dan 12 toen ze voor het eerst ermee in aanraking kwamen. Kom mee toe. Als een vloed wordt dat over onze samenleving, over onze kinderen heen gestort. En je kunt ook zelf op internet actief zijn. 40% van de jongeren en jongvolwassenen heeft wel eens seksueel getinte foto's met anderen zelf gedeeld. Bijvoorbeeld in een groepsapp, met leerlingen op school of met een vriend met wie je omgaat. Hè. 25% van de tienermeisjes geeft wel eens aan een naaktfoto van zichzelf te hebben gemaakt om te delen met een vriendje. Dat gaat de kerk niet voorbij. Enkele jaren geleden vond onderzoek plaats onder kerkelijke jongeren. 1 op de 3 geeft aan, en dat is ook waarom we er vanavond bij stilstaan. Hè? 1 op de 3 geeft aan al met iemand het bed te hebben gedeeld voor het huwelijk. 1 op de 3. En veel jongeren geven ook aan te beseffen dat zij daarmee bijbelse grenzen overschrijden. En een groot deel van hen kampt daarom ook met gevoelens van schuld en schaamte. En niet alleen jongeren, maar ook ouderen worstelen ermee. Er komt van buitenaf zoveel naar ons toe. En wat maakt het dat ook moeilijk om jezelf rein te bewaren van buitenaf, maar vindt het van binnenuit ook niet heel veel aansluiting. Hebben we er niet allemaal mee te kampen, omdat het van binnen zo goed past. Ik herinner me dat we in militaire dienst zaten. En er was op een gegeven moment ook een bijeenkomst voor jongeren uit de reformatorische kring, gereformeerde gezindten. En er waren we op een gegeven moment, hè, wij hebben nog in dienstplicht gezeten, jullie ook wel denk ik. Hè. Wij zaten daar, kring van 30 man, dat was wel mooi. En de een kwam van de infanterie en de ander van de marechaussee en de logistiek, de verbindingen en de artillerie. En dan zaten we daar bij elkaar. En er was een ouderling uit Breda. Godvrezende man, dat kon je merken als jongen, hè? Dat proef je dan. En die zei van mannen, ik vergeet dat nooit meer. Let op de seksuele verleidingen, die zijn groot. En daar hebben we allemaal last van. En toen begon hij bij de jongen die naast hem zat. Hij zei, heb jij last van? En er ging zo helemaal rond. En ik vergeet nooit meer dat zijn vinger bij zichzelf bleef steken. Ik ook, zei hij. En toen dacht ik, jij ook? U ook? Hij zegt, ik ook. Dat is iets wat ons allen, althans velen, de meeste denk ik, waar we moeite mee hebben. Het zit in ons hart. Weet je wat? De neiging om van seksualiteit een afgod te maken. Dat. Een afgod, hè? En wat is een afgod? Nou, daar besteed je aandacht aan en tijd en energie in de hoop dat je er iets voor terugkrijgt. Hè? Dat is een afgod. Je hoopt er geluk voor te krijgen. Goede gevoelens, waardering of wat ook. Hè? En, nou, maar dat zoek je dan niet bij de Heere, maar bij dat wat de Heere geeft. Niet bij de schepper in wie alle geluk werkelijk te vinden is, maar in het schepsel, in de gave. De gave bijvoorbeeld van seksualiteit. Daar richt je je op in de hoop daar het geluk van te krijgen. En ja, is dat niet wat zomaar gebeurt? Hè? Dat je je richt op dat wat van buitenaf tot je komt, wat je prikkelt. En dat je dat toelaat wat zich aandient. En zo geef je er een korte tijd voor aan over om maar die geluksgevoelens te kunnen beleven. Kijk porno heel even maar. Laatste keer. Of je dwingt als jongen een meisje verder te gaan dan ze eigenlijk wil. Of je laat als meisje een jongen te ver gaan, omdat je ten diepste toch bij hem waardering zoekt. Seksualiteit is voor velen een afgod. Het geeft even een gevoel van geluk, maar uiteindelijk brengt het tegenovergestelde teweeg. En dat is ook als je jongeren spreekt hierover, dan is dat ook wat ze zelf toegeven. Het bevredigt uiteindelijk niet. Het geeft gevoel niet van geluk, maar van ongeluk, van onzekerheid. En schaamte. Hè? En het leidt er ook toe dat jongvolwassenen in onbalans raken. Dat ze de weg naar geestelijke volwassenheid en rijping, ja, dat ze daarin gehinderd worden. Dat kun je wel indenken. Hè? Het heeft negatieve invloed op je vorming. Als je seksualiteit niet als een mooie gave ziet, maar als iets plats. Dat misvormt je. Nu, de vraag klemt daarom te meer, hoe kun je je nou rein bewaren in zo'n samenleving, met zo'n hart. Hoe kan dat? Dat kan. Zeker, want dat is het mooie. Ik ken jonge mensen die zich rein bewaren en die niet zwichten. Wat ook hun gebed is, elke dag. Niet zwichten voor al dat wat op hen afkomt. Er zijn jongeren die met elkaar hebben afgesproken, die hebben verkering en die hebben gezegd, we spreken af dat we voor onze trouwdag geen lichamelijke omgang hebben, geen seksualiteit. Ik hoorde van een stelletje dat elkaar daarover een brief had geschreven. Dat is mooi toch? Dat vind ik mooi. Hè? Maar het is natuurlijk verre van eenvoudig. Ook voor ouderen. Hoe doe je dat nu? Jezelf rein bewaren zoals Jozef dat deed. Dat is onze derde gedachte. Ik wil, er valt ook veel over te zeggen. Ik wil daar drie dingen over noemen. Drie dingen. In de eerste plaats, spreek er met elkaar over. Als ouders met je kinderen, als kinderen met je ouders. Soms is dat moeilijk, dat begrijp ik ook wel. Maar toch wel goed om te doen. En ook als ouders, om daar ruimte voor te creëren. Moet je misschien soms wel een beetje een drempel over. Nou, dan neem die drempel, zou ik zeggen. Als je ermee worstelt met onreinheid, nou misschien wel met verslaving. Als je niet weet hoe je daar een weg in moet vinden, probeer dan iemand in de arm te nemen. We hebben ook een jeugdouderling. Mag je zo naartoe. In vertrouwen. Er zijn ook vertrouwenspersonen. Nou, is niet denk ik helemaal daarvoor, maar mag ook. Stuur een appje, mailtje. Welkom, schroom niet, je kunt ermee worstelen, zeker. Hè? Nou, weet dat jouw worstelingen zijn ook de worstelingen van ouderen. En die willen met je samen bij het woord, met gevouwen handen, hierin ook een weg voor je zoeken. Dat is het eerste wat ik wil noemen. Hè? Spreek erover met anderen, maar ook met jezelf. Ja, dat is zo mooi, hè? Dat je met jezelf in gesprek kunt. Wij zijn mensen zo wonderlijk gemaakt, je kunt jezelf tot de orde roepen. Dat is wat Job, over wie het vanmorgen ging, ook deed. Job 31, hij zegt, ik heb een verbond met mijn ogen gesloten. Hè? Nou, zeg dat ook tegen jezelf. Ik hoorde van een man, een vriend van me, die vertelde dat een keer. Hij zegt, als ik een pompstation binnengaat, dan weet ik altijd, er is een hoek met bladen met bloot. Ik heb met mezelf afgesproken, biddend voor het aangezicht van de Heere gezegd. Als ik een pomp binnenga, een shop, ik ga niet naar die hoek. Ik kijk er niet naar. Nou, zo. Mag je jezelf voornemen, besluiten nemen. Zeg, Heere, wilt u geven dat ik dit besluit ook mag volbrengen? Spreek jezelf toe. Ik kijk niet naar vrouwelijk bloot. Niet naar een man. Ik doe het niet op straat. En ik doe het ook niet achter mijn scherm. Ik scherm mij af voor verkeerde beelden op het scherm. Maak die afspraak. En maak ook de afspraak met jezelf dat je geen films kijkt. Weg met die rommel. Ja, dat is rommel. Nou, je hebt ook goede films. Weg met die rommel. Zo sta ik daarin. Radicaal. Stoppen. Ja, dat kan toch vandaag de dag niet, dominee? Ja, dat kan wel. Ik ben ervan overtuigd dat dat kan. Weg met alle films. Ik weet nauwelijks van films waarin geen erotische, seksueel getinte scènes zijn. U wel, ik niet. Of waarin niet een grove vloek, grof woord of een vloek valt. Iemand vroeg een keer aan mij, ja, mijn man kijkt films en ja, ik heb er moeite mee, want af en toe wordt er in gevloekt. Ja, zegt die man, dat moet toch kunnen? Ik zeg, je moet je schamen. Moet toch kunnen? Dat kan niet. Leid ons niet in verzoeking. Weg met die films. En ik zou u ook willen toeroepen, nu we het er toch over hebben. Doe die schermen uit je huiskamer. Haal ze van de muur. Stop ze in de kliko. Weg ermee. Wat moet je daar toch mee? Zitten daar gezinnen op een bank om het scherm heen alsof het een soort altaar is? Laat het woord in het midden van je huiskamer zijn. Ja, maar we hebben allemaal een scherm en of het nou aan de muur hangt, of op een laptop die ik op de tafel heb staan. Nee, zo'n scherm midden in je huiskamer. Wat moet je er toch mee? Neem dan af en toe je laptop als je toch iets wil kijken. Maar dan doe je het nog bewust. En weet dan ook wat je doet. Laten wij geen beeldcultuur kweken, maar mensen zijn van het woord. Woordcultuur. De schriften inhalen. Hè? Nou, dat zegt u nou wel een beetje streng, vind ik eigenlijk, dominee. Ja, dat is ook misschien wel zo, maar dat bedoel ik werkelijk. Dit zijn wel dingen die je soms kunnen bezighouden. Hè? En ik bedoel het niet hard, ik heb ook niemand op het oog, ik weet niet eens wat u in huis hebt. Ik let daar ook vaak helemaal niet op als ik bij u ben. Hè? Maar het is wel iets om elkaar op te wijzen. Heb acht op wat tot je komt. Wat je ziet, de beelden die in je huiskamer zijn. Ach, ik denk dan ook echt vaak bedroefd de Heilige Geest niet. Nou, scherm je af voor al wat op het scherm komt. Ja, ik heb hier ook opgeschreven, hè? Spreek jezelf toe. Maar dat wil ik toch ook wel noemen. Ik vind het eigenlijk ook wel moeilijk om te doen. Ik zeg dat eerlijk. Ik doe het eigenlijk liever niet. Ik weet ook dat sommigen misschien dat ook wel, ja, niet op prijs stellen. Maar toch wil ik het in de liefde eerlijk zeggen. En zegt u maar in de liefde tegen mij wat u aan mij kwijt wil. Hè? Maar let ook op je kleding. Ja. Als ik deze dagen met hogere temperaturen over straat ga, in Woerden, in het dorp, in Gouda, dan denk ik, ik geloof dat het mensdom toch wel aardig van het padje raakt. Zo stijlloos. Hè? Waar is toch alle stijl gebleven? Is er nog enig besef dat wij leven, ook als samenleving, voor het aangezicht van God? Vrouwen, jonge meiden, korte broek, blote benen, spaghettibandjes, diepe uitsneden. Ja, dan moeten die mannen maar niet naar ons kijken. Maar dat is even hard, als je het zo als vrouw zegt. Ja, maar het is mijn lichaam. En ik heb een mooi lichaam gekregen en dat wil ik gerust laten zien aan anderen. Daar hoef ik me niet voor te schamen. Ach, maar dat wekt bij mannen van alles op. Ik zal u wat zeggen. Ik heb ze in de studeerkamer gehad. Niet hier, maar wel in Oud-Beijerland. In tranen. Mannen. Die zeiden, dominee, ik worstel daarmee. Ik werk in de bouw. En als ik dan bezig ben met metselwerk of wat ook, dan komen de vrouwen voorbij. Hij zegt, en ik moet er steeds naar kijken. Ik kan mijn ogen er niet van afhouden. Ja, maar dat is echt een nood voor die mensen. Hè? En reken daarmee. Kleed je eigen bedekt. Bedekt. Dat is wat de Heere wil. Daar ben ik van overtuigd. Niet bloot, maar bedekt. Dat is het tweede. Dus spreek jezelf toe. Spreek er met anderen over. En het derde, allerbelangrijkste. En ik kan je vele handvatten geven. Dat is ook goed, denk ik. Maar wat de echte kracht is om jezelf rein te bewaren. Ja, die vind je uiteindelijk niet in jezelf, ook niet in de ander. In een gesprek, mag ik het zo zeggen, met de Heere. Ach Heere, wilt u mij rein bewaren met Christus? Dat is het van allergrootste betekenis. En dat is ook wat ik je echt van harte gun. Hè? Dat je de Heer Jezus door een levend geloof mag kennen. En dat je werkelijk hem ontmoet in zijn diepe lijdensweg. En dat je op hem het oog mag slaan. En als je hem ziet, hangend aan het kruis met zijn wonden. Ach, als je hem die ziet, zijn handen zo geslagen, zijn gezicht verwrongen. En dan de wond in zijn zij, helemaal onder het bloed. En als je dan op hem mag zien en ziet van, oh hij voor mij. Vanwege die vuile zonde, ook de seksuele onreinheid. En ook de zonde, omdat ik me niet wilde laten gezeggen en toch wilde leven zoals ik zelf wilde leven. Half bloot. Dat is ook zonde. Als je dan hem ziet hangen in zijn naaktheid. En je mag zien, ach, ook voor mij. dan gaat er een streep door dat zondige verlangen in je. Dan zeg je, Heere, bewaar me ervoor. Bewaar me ervoor. Moest u daarvoor naar het kruis? Moest u voor al die zondige gedachten, al die zondige verlangens, al dat waar ik mijn ogen de kost aan heb gegeven. Moest u daarvoor naar het kruis en zo diep lijden, hè, dan zeg je, Heere, wilt u mij ervoor bewaren, dat ik niet meer in die zonde zal vallen. Hè? Dat zei ik ook tegen die man in de studeerkamer en ik zeg, jongen, ik ga naast je zitten. Ik heb ook zo'n hart als jou, je hoeft je eigen niet bij mij verlegen te voelen of zo, ik ben net als jou. Maar als we nou samen aan de voet van het kruis gaan zitten, hè? En samen onze ogen werpen op hem, de lijdende Heer Jezus, de man van smarten. Ik zeg, zal dat geen knak geven aan je zondige verlangens? Hij zegt, ja zeker. Hij zegt, zeker dominee. Maar daar zit ik er soms weer mee. Ik zeg, nou, als je er heel erg mee zit, dan kan het soms ook helpen, hè, dat je er misschien al een soort therapie voor zou volgen. Dat kan ook. Ik zeg, als dat niet lukt, dan mag dat ook, tuurlijk. Ik zeg, maar dit is de weg, hè. Dat je ziet op Christus. En zijn liefde. Nou, ik wil daar eigenlijk mee gaan afronden. Vanavond. Zie op deze Heer Jezus. Deze heiland. En als je op hem mag zien. Ja, dan mag je ook weten. Hij voor mij. Hij betaalde voor mij. En hij heeft rein geleefd. En dat reine leven van hem. Hij heeft nog nooit gezondigd. Nooit. Dat wordt mij toegerekend. En zijn lijden en sterven wordt ook mij toegerekend. En omdat hij heeft geleden is gestorven, daarom hoef ik niet te betalen voor die vele, vele zonden, ook op dit vlak. Ik heb betaald door hem. En omdat hij volkomen leeft, mag ik ook volkomen leven. Voor altijd, eeuwig en altijd. Hij heeft het verdiend. Nou, is deze heiland, deze zaligmaker er ook voor mij? Dat kan je vraag zijn, hè? Zeker ook als je in zulke zonden struikelt en valt. Toch? Hè? Is het je vraag? Kan dat nou ook voor mij? Hoe weet je dat eigenlijk zeker? Als ik terugzie op mijn leven, ach, stroom van ongerechtigheden. Heet dat ook? Ik ook. Zie dan zijn uitgebreide armen. Zo hangt hij aan het kruis, nodigend. Ik denk aan Jesaja 55. O alle gij dorstigen, die verlangt naar geluk. O alle gij dorstigen, kom tot de wateren. En u die geen geld hebt, kom koopt en eet van het heil dat ik bereid. En dan komt ook de vraag, waarom weegt u geld uit voor wat niet verzadigen kan? Waarom ben je druk met al die afgoden? Wend u toch tot mij. En ik zal u geven de weldadigheden van David. Dat wil zeggen genade, vergeving van zonde, eeuwig leven. En dat in de nabijheid van God, het aanbiddelijke, heerlijke wezen. Ik denk ook aan Spreuken 1. Wie is slecht? Wie is uitgegleden in deze zonde? Hij keerde zich herwaarts tot mij. En ik zal mijn geest u overvloedig uitgieten. En die geest, die zal u leiden. Kracht ook geven om je te bewaren in een verseksualiseerde samenleving. Om daar niet je geluk van te verwachten. Nee, jongens, meiden. Seksualiteit is niet het een en al. Moet je je niet laten wijsmaken. Het is een prachtige gave. Maar waar het een en al werkelijk te vinden is. Is het waar of niet? Is in de Heer Jezus Christus. In hem is alle heil. Echt hoor. En hij heeft je op het oog. Hij zegt, mijn zoon, mijn dochter. Geef mij je hart. Kom tot mij. En dan zullen wij samen vrolijk zijn. Amen. Laten wij samen zingen 79, het vierde en ook het zevende vers. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Ons euveldaad wordt ons uit gunst vergeven. 4 en 7 van 79. Eindigen nu met dankgebed. Heere, geef ons een helder zicht door uw Heilige Geest op de man van smarten. U, Heere Jezus, die voor de zonde naar het kruis bent gegaan. En wat een diep lijden is u overkomen. En het is u ook niet overkomen. Want het is de weg die u zelf wilde gaan. zicht op u, Heere. Dat zal ons doen breken met de zonde. En dan zullen we niet meer met elkaar in gesprek gaan over dit kan nog net wel en dit kan nog net niet. Nee, Heere, maar dan vluchten we er vandaan. Dan komt er een hartelijk breken. Omdat we zien de prijs die het u heeft gekost om ons ervan te verlossen. Heere, geef ons ook uw geest. Opdat we het spoor van uw zo goede geboden mogen gaan. Ach, denk aan onze jonge mensen. U heeft hun heil op het oog, Heere. En geldt het ook niet alle die u liefhebben en u vrezen. Die zien toch ook juist met verwachting naar jonge mensen, de nieuwe generatie. Ach, bewaar ze toch bij uw woord. Wat komt er veel op hen af? En sluit zo goed aan bij wat van binnen is. Neem ze voor uw rekening en bouw uit hen de kerk. Heren, hoeven de kerk toch niet te begraven. Lijkt soms net. Alsof het naar het einde neigt. Is toch niet zo, Heren. U hebt het toch gezegd dat zolang de zon en de maan schijnen, u doorgaat met het bekeren van zondaren. Het redden uit de poel van de zonde en van het verderf. Heere, wilt u dat doen? Ook hier in Wader. Ach, heb dank voor het vele goede dat er ook mag zijn. En voor de betrokkenheid ook van onze jonge vrienden en vriendinnen. En dat ze hier mogen zijn en meeleven. En elkaar ook mogen hebben. O Heere, neem ze alle voor uw rekening. En zo leggen we elkaar voor u neer. Denk aan onze ouderen. En denk ook aan hen die alleen hun weg door het leven gaan. En bij wie dat misschien wel niet vrijwillig is. Anderen wel ervoor gekozen. Zoals Paulus ook zegt, het is beter om niet te huwen. Maar Heren, misschien is het ongewild, dat weet u. Ach, mogen we hen aan u opdragen. In de eenzame weg, bij al wat op hen afkomt. Laat ze schuilen achter u, Heren. De bruidegom uit duizend. Die zoveel heerlijkheid heeft. Wiens hart overstroomt van liefde. Laat hen er rijk uit putten. Zo komen we tot u. Heer, als het moeilijk is in ons huwelijk. Als we het misschien wel ervaren als een gevangenis. O, wilt u dan zelf uitkomst geven. En dat we ook als het zo zou zijn. Niet zouden schromen om hulp te zoeken. Want dat kan. Heere, de middelen die geeft u. En dat we zo ook elkaar tot een hand en een voet mogen zijn. Heere, we bidden voor elkaar. Bereid ons voor op de dag der dagen die komt en wie weet hoe spoedig. Wilt u zo op ons neerzien? We geven de gemeente over in uw handen, Heere Jezus. In uw doorboorde handen. Het is uw gemeente. Wil u ervoor zorgen, zoals u hebt beloofd. De poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. Zegen de broeders. Wees er nabij. De ouderlingen, de diakenen, ouderling kerkrentmeesters, het college van kerkrentmeesters. We bidden voor de proponenten in ons midden, voor uw dienaren die onder ons mogen zijn. Met alle die hen dierbaar zijn, bij al wat ook op hen afkomt, wees nabij. Stel tot rijke zegen, Heer, we bidden het van u, uit genade alleen. Om Jezus wil. Amen. Wij gaan tot slot zingen uit Psalm 73, het 14e vers. Wie ver van u de weelde zoekt, vergaat eerlang. En wat er verder volgt, 14 van 73. gaat heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten. Hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.